Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie:
Wiebe de Jong. Welkom bij het tweede uur van Scheltema Live. In dit uur gaan we met Glenn Elberg over bezinning hebben. Hij is dit jaar de eregast die een muzikale lezing geeft voor het stuk Stille Nacht am Silbersee, dat vanavond te zien is in het Belmer Park Theater. Na Anna Enquist en Arthur Jean-Pierre is hij de derde wintergast in deze alternatieve middernachtmis. Daarin krijgt Elberg met een cultuursensitieve bril naar diverse universele thema's die het mens zijn karakteriseren. Wat is de functie van emoties? Waarom bestaat er iets als onderdrukking? En waarom is het zo belangrijk dat we ons bewust zijn van onze taal? Die bewustwording ontstaat volgens Elberg wanneer we bereid zijn naar de ander te luisteren. Glenn Elberg is geboren en getogen op Curaçao en studeerde vervolgens geneeskunde en psychiatrie in Utrecht en Groningen. Hij is jeugd- en kinderpsychiater te Amsterdam en zet zich al decennia in voor minderheden. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor Caribische Nederlanders en kreeg afgelopen najaar de All-Time Black Achievement Award voor zijn jarenlange inzet voor de migrantengemeenschap. Maar bij het grote publiek is Elberg misschien wel het meest bekend vanwege zijn dans met Janine Abbring aan het einde van de uitzending van Zomergasten in 2017. Meneer Elberg, na deze introductie van harte welkom. En wat fijn dat u vandaag bij ons in de uitzending kunt zijn, ondanks de optredens, vanavond. Kijkt u ernaar uit vanavond?
Zeker.
U heeft al een optreden gehad afgelopen dinsdag in Amsterdam en eerder ook in Den Haag. Tevreden?
Ja. Dat is een moeilijke vraag. Ik ben heel erg tevreden met de reacties van de mensen. En dat sterkt mij, dat sterkt ons. Het is een heel spannend proces om met elkaar aan het werk te zijn. En ook om die sfeer te creëren die we willen. Die sfeer van bezinning. En we doen allemaal ons best. De vier zangers, Raphaël, Vanoli. Elke keer als we naar de theaters gaan, zorgen we ervoor dat we met de akoestiek in de zaal, de zaal goed leren kennen, om teweeg te brengen wat we hopen dat er gebeurt. Ik ben tevreden met wat we aan het doen zijn en ik raak tevreden steeds meer, omdat ik merk dat de mensen inderdaad die reactie geven. En de mensen die het niet goed vinden, die hoor ik natuurlijk niet.
Nee, ja, nou, de reacties, zegt u, welke reacties krijgt u bijvoorbeeld te horen?
Nou, heel mooi in Den Haag was er een hele mooie reactie van een mevrouw en die zei, ik ga nooit na een voorstelling in de foyer zitten. Ik ga gelijk naar huis. Maar deze keer moest ik echt rustig zitten en ik wilde nadenken voor ik wegging. Een andere reactie was bijvoorbeeld, ik wilde mijn tranen bedwingen en dat lukte niet zo goed. En of een hele mooie reactie is als ik het over de erfzonde heb, dat er een mevrouw naar mij toe komt en die vraagt dan, hoe zit het nou precies? Hoe zit het met kinderen? En hoe zit het dan met die emoties? En is het inderdaad dan zo dat kinderen al die emoties leren? En het zijn allemaal vragen waarbij ik merk dat de mensen aan het denken gezet worden. En het gevoel waarmee ze naar me toe komen is ook dat gevoel waarbij we hoopten dat de mensen weg zouden gaan. Een gevoel van verstilling, een gevoel van bezinning en een gevoel van de vragen die er zijn.
Ik wilde net zeggen, daar bent u nu doelgeslaagd, bezinning.
Ja, ja. Dat lijkt zo inderdaad.
U noemt in uw voorstelling, noemt u uw moeder.
Ja.
Hoe zou zij op deze voorstelling gereageerd hebben?
Oh, mijn moeder. Ja, die is altijd bij me. En er zijn wel verschillende fases in dat bij me zijn, hoor. Daar kan ik een heel verhaal over vertellen. Maar hoe zij zou kijken, ik denk dat ze dat kleine jongetje zal zien die ze meenam naar school. Want mijn moeder was een werkende vrouw en ze gaf les en ik ging met haar mee. 1 jaar en 9 maanden was ik en ik weet niet beter dat ik dan in de klas zat. En waarbij mijn moeder de kinderen leerde in de beginselen van het cognitieve leren.
Zij was onderwijzer?
Zij was inderdaad in Suriname, kreeg je bepaalde graden. En ze werkte bij de kleuters en ze was, het diploma hield dan ook in de kinderen de taal te leren. Dus ze werkte met kleuters en dan maakte ze de overgang en ik ging dus met haar mee.
En u zegt, u kwam in aanraking met het cognitieve. En met taal?
Nou, ik moet zeggen, op het moment dat ik het cognitieve noem, het is, noem ik met opzet zo, omdat kinderen vanaf het begin van hun leven echt in de buik al ervaringen opdoen. En die ervaringen na de geboorte, dat is ook leren. Mm-hmm. Ga je dan naar school? Ga je dan naar de kleuterklas? Dan zou het zo zijn dat je gaat leren. En dat is het cognitieve leren. En dan vinden mensen dat je dan op dat moment, dat die oordelen zijn er dan. Het kind leert goed of het kind leert slecht. En dan krijgen kinderen plots een oordeel over hun leren. Terwijl kinderen al een hele tijd leren. En ik vind het belangrijk dat mensen die met kinderen werken, dat ze zich willen realiseren dat ze het leerproces van kinderen niet moeten onderbreken door het negatief te benoemen. Maar dat ze het leerproces van kinderen juist willen stimuleren, waardoor de kinderen in dat natuurlijk leren blijven en het cognitieve erbij komt. En niet als hoofdmoot, maar als dat is ook leren en ik mag er plezier in hebben.
Wat doet oordelen met een kind?
Oordelen, ik noem dat een interferentie in de relatie van het kind met datgene wat het kind wil ontwikkelen. Dus als het gaat om ik wil plezier hebben in mijn leervermogen, ik wil me verhouden tot mijn leervermogen. Oordelen zorgen er dan voor dat het kind bijvoorbeeld leren minder leuk vindt. Terwijl voor die jaren op school was het vanzelfsprekend dat je leerde. Dus ik zeg ook graag dat we in het leven ons tot zaken verhouden. Je verhoudt je tot iets. En mijn idee is ook dat het verhouden tot iets, dat dat voor de integratie zorgt. Hoe beter je kunt verhouden tot iets, hoe beter het lukt om daar in harmonie mee te komen. Mm-hmm. En in mijn vak heet dat integreren. Als babytje, als je geboren bent, is er heel veel dat nieuw is. En al dat nieuwe moet een onderdeel van je worden. En je ziet een proces van observeren, van beoordelen. Wat is dit precies? En dan komt het proces van, ja, het is van mij. Of het hoort bij mij. En dat proces van, dat is oké wat ik bij me draag, dat is een heel belangrijk proces. We willen niet erbij staan als, als gemeenschap, als ouderen, als opvoeders. En het kind weerhouden om die goede relatie met zichzelf in al die opzichten te ontwikkelen.
Ja. U komt natuurlijk als kinder- en jeugdpsychiater komt u heel veel kinderen tegen, ja, waar heel veel mensen oordelen over hebben.
Continu. Continu. Ja. Het leuke is dat in mijn vak zijn er een aantal zaken die je moet doen. Maar het eerste wat ik doe als ik kinderen in de spreekkamer krijg met hun ouders, goed observeren wat er aan de hand is, luisteren naar de oordelen van de ouders en gelijk proberen dat te herdefiniëren, waardoor de ouders hun kind ook met andere ogen gaan zien. Want op een bepaald moment zie je je kind alleen maar door die ogen van het probleem. En het is prettig als je ook, als iemand anders, bijvoorbeeld iemand waarvan je denkt die is deskundig, dat die persoon naar je kind kijkt en dat die persoon ook andere dingen van je kind ziet. En er ontstaat een gelijke verschuiving. En het kind voelt zich ook beter. Want op dat moment voelt het kind dat de ouders het met andere ogen bekijkt.
Wat is het moment geweest dat u bij uzelf realiseerde van, ja, op die manier moet ik er naar kijken. Positief oordelen. Er moet een moment geweest zijn.
Ik weet niet of er één moment is geweest. Maar het is wel een ontwikkeling. En er zijn heel veel zaken die je onderweg leert. En dan lijkt het op een bepaald moment alsof het helemaal nieuw en origineel uit je komt. We nemen heel veel tot ons. Maar we weten niet altijd wanneer dat is. Vaak ook als mensen bepaalde gedachten uiten, vraag ik ook, is die gedachte van u? Ja, dat is mijn oordeel. Dan zeg ik, oké. En dan vraag ik bijvoorbeeld, kunt u een liedje nu op laten komen? En dan, altijd een Skotjaki-ziek komt er dan bijvoorbeeld in de mens omhoog. Dan zeg ik, dat liedje komt nu in u op. En is dat liedje van uzelf? Nee, dat heb ik geleerd. Ik zeg, ja, precies. Dingen kunnen in je opkomen. Maar sommige dingen weet je niet dat ze ooit eens aan je verteld zijn. Je ingefluisterd zijn. En het lijkt nu alsof het van jou is. En op die manier, als de mensen dat tot zich kunnen laten komen, tot die gedachten kunnen begrijpen, dan leren de mensen zich verhouden tot hun gedachten. Deze gedachte komt in me op. Het lijkt of het van mij is. Maar ik mag me er ook toe verhouden. Ik mag het ook bekijken. Ik mag het ook beoordelen. En ik kom net uit een therapie bijvoorbeeld waar ik daarmee bezig ben geweest. Onder andere de woorden die iemand uit over zichzelf. Waarbij ik zeg, en als je dat woord nu zegt, wat zegt het dan? Verhoud je ertoe? En dan lijkt het in eerste instantie iets dat een waarheid is. En vervolgens kun je dat woord wat je tegen jezelf zegt, kun je dat gaan onderzoeken. En dan kom je ergens anders uit. Er zijn heel veel zaken die vanzelfsprekend zijn. Maar heel veel mogen we onderzoeken. We mogen ons tot veel verhouden om steeds vrijer te raken. Steeds meer eigen te worden.
U zegt het al, hè? Ik kwam net uit een therapiesessie.
Ja.
Vanavond heeft u een optreden.
Ja.
Morgenavond ook. En de dag daarop ook.
Ja.
U weet, ik heb met uw omgeving gesproken.
Ja.
En één ding wat ze allemaal zeggen. Meneer Helberg, Glenn, zeggen ze.
Ja.
Die kan moeilijk nee zeggen.
Unaniem?
Alle drie. Ik heb er niet naar gevraagd. Unaniem.
Oh. Nou, ik mag ze blij maken misschien. Dat ik daarin echt wel heel veel leer en geleerd heb. En dat ik wel degelijk nee zeg. Alleen zien ze het niet.
Wat heeft u geleerd dan?
Dat ik een relatie heb met mezelf. En niet alleen met die ander. En dat ik ook ervoor moet zorgen dat wanneer ik ja of nee zeg, dat ik eerst bij mezelf te raden ga van, kan dit wel? En soms maak ik wel vergissingen, hè? Maar dan heb ik ja gezegd. En dan blijkt het opeens in één week ik tegen drie dingen ja gezegd te hebben. Terwijl ik dacht, ik heb het toch goed geregeld. Dus het overzicht en het ja zeggen, dat ontbreekt nog wel eens. En dan heb ik het opeens veel te druk. En dat ziet mijn omgeving natuurlijk.
Ook psychiaters en lerende mensen.
Absoluut.
Afgelopen zaterdag was er een special over psychiaters in NRC Handelsblad.
Ah, niet gelezen.
Zeker de moeite waard.
Ja,
onder
okay.
andere ging het erover dat psychiaters Dirk de Wachter, Damian Denies, Paul Verhagen, die trekken volle zalen wanneer ze optreden. U treedt ook op, u staat ook op de planken. Wat zegt dat over deze tijd, dat psychiaters volle zalen trekken?
Ik weet niet wat het over psychiater zegt, maar ik heb in ieder geval op een bepaald moment besloten, ik leer zoveel. En waarom zou ik het alleen maar in de spreekkamer houden? En in mijn specifieke geval was het dat we een discours hadden in het land over mensen die van buiten kwamen, of mensen die in het Koninkrijk woonden, Antillianen, Surinamers, waar we allemaal woorden over hadden. En de mensen die het discours voerden, dat waren geen mensen die voor mij herkenbaar waren. Ik dacht, hoe komt het dat jij daar iets over zegt? En waarom zie ik geen mensen die lijken op mij, die er iets over zeggen?
Wat bedoelt u concreet? Mensen die waarbij
nou, ik ben, niet ik ben, ik ben gekleurd. Mm-hmm. Ja, ik ben een zwarte man. En als mensen praten over het multicultureel verhaal, en er zijn maar witte mensen die dat bespreken, denk ik van, nou, dan moet ik er aan meedoen. Maar het kan niet zo zijn dat witte mensen het over het multiculturele verhaal hebben, want die hebben hun perspectief. En de manier waarop zij kijken, dat is hun bekijk, maar er is ook een andere kijk. En ik wil heel graag daar iets aan toevoegen. En ik merkte ook dat de spreekkamer, de problemen die er zijn, dat heel veel problemen ontstaan niet in de mens, maar in de relatie tot de omgeving. En betekent dus dat we ook de maatschappij moeten onderzoeken. Bijvoorbeeld het voorbeeld is dat geklaagd wordt, artsen, al die artsen schrijven zoveel medicijnen voor. En al die kinderen krijgen pilletjes omdat ze te druk zijn. En op dat moment denk ik, hoe zit dit nou? Die artsen, soms is het letterlijk zo dat kinderen gestuurd worden naar ons, dat ze pilletjes moeten krijgen, want de kinderen zijn te druk op school.
Even langs de psychiater.
Ja. En ik denk, wat is er in onze samenleving gebeurd? Dat wij niet meer in staat zijn om onze kinderen zo op te voeden dat zij hun impulsen kunnen beheersen. Doen wij ook iets? En is het alleen maar in het kind? Of is het kind en de omgeving? Zo ben ik gekomen op de uitspraak. We kennen allemaal de uitspraak, it takes a village to raise a child, de Afrikaanse spreuk. Maar ik zeg, it takes a village to raise a child, but now we have to raise the village. De village moet weten waar het over gaat.
Ja.
Wij moeten onze kinderen zien. We moeten zien wat ze nodig hebben. En we moeten zien hoe we hun rust geven. Hoe we hun de oude dingen, hè? Reinheid, rust en regelmaat. En al die woorden, die kun je ongelooflijk uitbreiden. Maar die veiligheid die kinderen nodig hebben, dat is noodzakelijk. En als kinderen bij mij binnenkomen, kleine kinderen. Het gaat er al om van hoe benoem je iemand. Als je 5, 9 ja, bent en de juf is niet juf. Mijn moeder was juffrouw Helberg. De kinderen in de klas van mijn moeder, die zeiden niet tegen mijn moeder Suzanne. En in die rol die mijn moeder vervulde, namelijk verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen, die rol werd gedefinieerd. Ik ben de juf.
Vindt u dat er te weinig afstand is tussen onderwijzers en kinderen?
Ik vind dat onderwijzers hun rol moeten vervullen. Mm-hmm. Leerkrachten moeten hun rol vervullen. We zijn geen vriendjes met onze leerlingen. We zijn mensen aan wie de verantwoordelijkheid is overgedragen om de kinderen wat bij te brengen. En in principe om ze te helpen zich te verhouden tot andere kinderen. Er gebeurt heel veel in die jaren. Hè? Het is niet alleen maar het cognitieve leren, maar je leert, er is zoveel, zoveel interactie op zo'n school. Er is zoveel vorming. En die rol die we daarin spelen, die willen we goed onder de loep nemen. We have to raise the village now. We moeten gaan kijken, wat zijn we nou precies aan het doen? En wat willen we?
Nog even over die village. Want u zegt, ik ben lang geleden begonnen met uit de praktijkkamer te stappen.
Ja.
Dat heeft u, het jaren 70, jaren 80 is dat gebeurd, hè? En hoe anders is dat vergeleken met nu? Want we leven in een tijd van polarisatie nu. Hoe was dat toen en wat is het verschil met nu?
Ik, als het gaat over kinderen, laat me daar even bij. In het begin van mijn carrière hoorde ik niet van juffen die overspannen raakten van kinderen. Of die zeiden, of het kind gaat van school, of ik. Nou, dat soort zaken. Toen dat voor het eerst in mijn spreekkamer kwam, dacht ik, wat is er aan de hand? Mm-hmm. En na zo'n eerste keer, het is niet gebleven bij het incident. Het was vaker het geval. Dacht ik, wat gebeurt er nou in zo'n school? Op welke manier kunnen het kind nou veiligheid geven? Want het gedrag dat het kind vertoont op dat moment is signaalgedrag. Het kind is niet lastig zomaar. Het kind is niet onhandelbaar zomaar. Er zijn redenen waarom het kind op dat moment niet handelbaar is. En we zien ook dat die onrust, je zou zeggen, we hebben, als we het hebben dus over die kinderen die druk zijn, dan zou je kunnen zeggen dat we een ADHD-kinderen krijgen. Ik denk ook dat we een ADHD-samenleving hebben. Mm. Een hyperactieve samenleving van impulsen die overal tevoorschijn komen. Mensen die dingen schreeuwen en geen verantwoordelijkheid ervoor nemen. Als ik die tendens volg, dan denk ik, ja, het lijkt alsof we in ieder geval dat tijdsbestek dat ik kan overzien, zijn we beland in een samenleving waarin, ik zeg het voor het eerst nu, maar een ADHD-samenleving, daar kan ik me wel bij vinden. Ik kan me wel nu, op dit moment kan ik me verhouden tot die woorden. Ik denk, Glenn, wat heb je nou gezegd?
Maar ja,
het klinkt wel aardig, denk ik.
Herkent u zichzelf er dan misschien ook in? Want u zegt, ja, ik ben eigenlijk te druk. Doet u mee aan die ADHD-samenleving?
Ja, ik zit erin. Maar het is niet zo dat ik dat ik niet nadenk. Als ik naar mijn carrière kijk, dan elke stap die ik genomen heb, die leidt ergens toe. Als ik de stappen niet genomen had hiervoor, zou ik hier niet zitten. Mm-hmm. Zou ik vanavond niet bij Silberzee zitten. Romain Bischoff, toen in het bestuur besproken werd van, goh, wie zullen we dit jaar vragen? Toen kwam er geen schrijver uit. En toen kwamen er een aantal namen voorbij. En toen werd genoemd Glenn Helberg, de psychiater. Heb je hem gezien bij Zomergasten? En toen hebben we erover gesproken. Ik heb iets gedaan wat effect had in een vergadering, waardoor ik vandaag hier zit. En het is niet zo dat ik ADHD-rug mijn keuzes maak. Want een van de zaken die ik als kind, 15-jarige, ik las het boek Siddhartha van Hermann Hesse. En daarin werd beschreven dat die weg die je bewandelt, die heel erg belangrijk is, en dat die weg die je bewandelt, dat het kan leiden tot wijsheid. En ik vond dat zo mooi. Later bleek, ik geloof 7 jaar later, of nee, ik denk 10 jaar later bleek dat het over Siddhartha hadden, maar dat Siddhartha over Boeddha ging. Mm-hmm. De weg die Boeddha bewandelde. En onderweg had ik het pad van het boeddhisme ook al betreden. Heel interessant vond ik het. Omdat in het boeddhisme gezegd werd, je hoeft niet te geloven, maar ervaar. En vanuit de ervaring kun je geloven. Ik vond het zo'n vrijheid bieden. Want ik kwam uit een christelijke opvoeding, waarin werd gezegd, je moet geloven. En ik vond de ervaring heel erg belangrijk. De ervaring van onszelf hier op aarde. En het boeddhisme gaf mij die weg, die ruimte om te zien, ja, laat mij ervaren. En laat mij dan tot een bepaalde wijsheid komen.
In de voorstelling spreekt u God ook aan, hè? Bijvoorbeeld in het voorbeeld als het gaat over Elmina. Waarom heeft ja. u dit ons onder... Ik ben geweest in Elmina. Ah. Ik ben toevallig mijn vriendin tegengekomen in Ghana. En dan ga
oh,
je
really?
Naar, en dan een keer naar Elmina natuurlijk.
Maar je vriendin tegengekomen in Ghana, die daar geboren?
Die daar aan het werk was. Ze is Nederlandse.
Het is een?
Ze is Nederlandse, maar Nederlandse. Ze was aan het werk voor de Nederlandse school in Ghana.
Oké. Okay.
Maar dan ga je natuurlijk naar Elmina en dan word je even heel stil.
Ja.
Want... zo'n stuk. U heeft het over Tula, hè?
Ik heb het over Tula, ik heb het over Fort Elmina. Ja, dat zijn stukjes die ik belangrijk vind.
U bent er zelf ook geweest, Elmina?
Ja, zeker. Ja. Ik ben er net geweest.
Welke emotie kwam er bij u op toen u daar stond?
Welke emotie?
Ja.
Nou, deze tocht die ik maakte was... ik was niet alleen voor mezelf. Ik was meegevraagd met een hele grote groep. En ook om... op te letten en te kijken wat komt er los, om daarna met de mensen daarover te kunnen praten of tijdens. De emotie die bij mij loskwam was, ik ben geen gezonde man. Hè? Ik heb heel veel kwalen, even zo zeggen.
U loopt met een stok, zag
ik. Ik loop met een stok, inderdaad. En een belangrijke emotie was dat ik gesteund werd door een jonge man in Ghana die het als zijn taak zag om er op me te letten en ervoor te zorgen dat ik niet zou vallen en et cetera. En toen ik daar in dat fort rondliep, toen kwam bij mij wat heel veel mensen niet... Het is een totaal andere ervaring. Dat is namelijk, wat ben ik dankbaar dat ik nu gesteund kan worden door iemand die mij beschermt. En alle mensen die hier hebben gezeten werden niet gesteund. Die werden gestript van alles. En dat besef dat ik in een situatie ben waarbij ik niet ontmenselijkt werd, waarbij ik in mijn menselijkheid gesteund werd en in mijn gebreken, dat maakte mij ontzettend dankbaar. En toen wij door de deur, de door of no return, of return kwamen, toen was dat voor mij een heel belangrijk moment. Want voor mij betekende het, je hebt de door of no return, voor de mensen die luisteren. En dat was de smalle doorgang waar er tot slaafgemaakte doorheen moesten, waarbij gezegd werd, en nu ben je niemand meer. En je bent een nobody. Zoals Martin Luther King dat zo mooi zei. Van een nobody gaan we naar een somebody. En van een nobody, zoals mijn voorouders getypeerd werden, van een lichaam dat van een ander was, kwamen wij terug. En nu, met deze reis. En we gingen door de door of return. En toen was er de blijdschap van, maar we zijn nu mensen. We are somebody. En ja, dat is indrukwekkend.
Vond u het ook niet heel schrijnend dat Als je op een gegeven moment kan je ook naar het vertrek waar de witte mensen...
Ja.
Het is daar heerlijk koel. Als je daar staat.
Ja.
Ghana is snoeiheet.
Ja, over alles wat je in Fort Abina tegenkomt, gaat over wat we nu doen. Het moet goed zijn voor de witte mensen. En het maakt ons niet uit hoe het voor de zwarte mensen is.
U zegt hoe we het nu doen? Wat bedoelt
u? Nou, onze huidige samenleving. Ja. Hè? Er zijn veel mensen, en ik ben het ermee eens, dat we het goed hebben in Nederland. En toch, al hebben we het goed, hebben we dus diep in ons, in het DNA van onze samenlevingen, zien we dat het verhaal van het racisme gewoon bestaat. Mm-hmm. En ik vind dat niet verwonderlijk, want onze westerse samenlevingen zijn gebaseerd op dat kolonialisme. En ik zou het zo prettig vinden voor het omgaan met elkaar, dat we dat erkennen. Dat we dat niet ontkennen, wegstoppen. We moeten niet zeggen van, als je het erover hebt, bestaat het. Nee, ik zeg, we zwemmen met z'n allen in dat water van het kolonialisme. Wit en zwart. En de manier waarop wij... ik vind ook dat witte mensen, net zoals zwarte mensen, zich moeten afvragen, wat doet het met me? Is dit goed voor mij? Als we kijken naar op dit moment hoe de wereld aan het kapot gaan is, door het materialisme wat we in het Westen ontwikkelen, is dat goed voor ons? Nee, dat is niet goed voor ons. Dat is niet goed voor de schepping, voor de aarde. En daar willen we met z'n allen over nadenken. En we willen niet denken dat het ikke, wat we hebben. Want dat individuele wat we aan het doen zijn, is volgens mij een van de zaken die we in de village willen te leren, is dat we, voordat we ik zeggen, dat we even om ons heen kijken wie er nog meer is.
Ik wil zo graag eventjes verder met u praten over alledaags racisme, want dat komt ook voor in uw stuk. Laten we ook eventjes wat luchtigers gaan beluisteren.
Is dat zo?
En naar muziek.
Mm.
U heeft gekozen voor Luther Vandross.
Ja,
A House is Not a Home.
Yes.
Zit daar een verhaal achter?
Ja.
Welk verhaal zit daar eigenlijk achter?
Ja, ik heb er heel veel verhalen achter. A House is Not a Home. En het gaat over, als de mensen goed luisteren, als ik alleen in het huis ben en ik ga 's avonds naar bed en er is niemand, is het dan wel mijn huis? En voor mij is dat tweeledig. Er is voor mij het verhaal van, in principe is dat huis ook je lichaam. En degene die met jou in dat huis woont, dat ben je zelf. Dus kunnen we in eerste instantie leren goed met onszelf om te gaan? En kunnen we goed leren omgaan met de ander? En dat lied is, dat lied is prachtig.
Lukt u dat? Goed met uzelf omgaan?
Ik sta elke dag op met de realisatie dat Glenn en Glenn het goed moeten hebben met elkaar. Als Glenn en Glenn het niet goed hebben met elkaar, dan zal dat effect hebben op andere mensen. Ik wil 100% verantwoordelijkheid nemen voor mijn acties. Dat lukt natuurlijk niet de hele dag. Maar ik ben me wel bewust dat mijn gedrag effect heeft op een ander. En dat effect dat het heeft ook weer effect heeft op mij. Dus wil ik een situatie creëren waarin ik in harmonie leef, dan wil ik daarvan verantwoording voor dragen. En dat wil niet zeggen dat het altijd lukt en ik niet in de problemen kom en dat er geen conflicten zijn. Maar in het conflict ook wil je weten, wat is mijn aandeel? Mm. Dat.
Zullen we gaan luisteren?
Ja, graag. Ja. Thank you.
chair is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house.
Liedje,
ja.
Maar ook in de voorstelling natuurlijk.
Yes.
U heeft ook in een koor gezongen toen u net in Nederland kwam, hè? Dat vertelde u. Ik heb het in een interview gelezen of het komt uit de voorstelling.
In ieder geval heb je je huiswerk goed gedaan.
We doen ons best.
Nou, ik was inderdaad het Utrecht Studentenkoor en Orkest. Daar heb ik in gezongen. Carmina Burana, ja, het waren heerlijke tijden. Mm. Ik voelde me ontzettend dom. Want ik wilde heel graag zingen, maar ik kon niet van blad lezen. Dus het was hard werken. En ja, het was een mooie tijd. Het is ook een mooie tijd omdat ik was niet echt van de studentenverenigingen met al dat drinken. Want thuis mocht ik niet drinken. En ik was 17 jaar en toen kwam ik hier en toen ging ik studeren. In de studentenverenigingen, nou, de liters alcohol die naar binnen gewerkt moesten worden, ja, dat was ik gewoon niet gewend. Ik vond het ook niet leuk. Dus ik zocht ook naar andere manieren om met studenten in contact te zijn dan met studeren. Ik heb ook geprobeerd te roeien. En dat roeien in die kou, je mijn hemel. Ik dacht, wat heb je gedaan?
Dat is nogal een verschil met Curaçao.
Ja, dat was echt. Ik dacht, Glenn, hoe kom je op het idee?
Ja,
nou, ik heb het wel gedaan de tijd.
Men probeert wat.
Sorry?
Men probeert wat.
Ik probeerde. Maar goed, dat koor was een betere keuze.
Dat beter. Ja. We hadden het, voor de muziek hadden we het eventjes over alledaags racisme.
Mm.
En in uw voorstelling noemt u ook de kracht van taal.
Ja.
Bijvoorbeeld toen blank de discussie werd gesteld en wit was een storm van verzet.
Ja.
In hoeverre lukt het u om begrip op te brengen voor het verzet?
Begrip, ja.
Misschien kan ik mijn vraag verduidelijken. Ik kom uit de Achterhoek, hè? Daar heb ik u via de WhatsApp geschreven.
Ja.
Als ik het daar in de Achterhoek bespreek, men heeft geen idee waar ik het over heb.
Nee. Kijk, ik kan begrip hebben voor het feit dat het hele koloniale verhaal is weggehouden uit de Nederlandse geschiedenis. Dat we denken, onlangs sprak ik nog met een vriendin, en die stond in een gerenommeerde winkel in Den Haag. En zij vertelde over het verhaal van de slavernij. En de eigenaresse van de winkel die zei, deden de Nederlanders daar ook aan mee? Dus op het moment dat het gaat over begrip hebben, eigenlijk is het zo dat toen ik hier kwam, dat ik dacht, waarom zijn de mensen hier zo primitief? Want ik begreep dat wij primitief waren. Dat was het verhaal. Maar toen ik hier kwam, toen ik 17 was, toen had ik al in vliegtuigen gezeten. Ik was al in New York geweest. Ik had al een heleboel gedaan. En ik kwam hier aan en de mensen wilden mij aanraken. Ze wilden mijn huid aanraken of mijn haren aanraken. Ik dacht, wat is dit? Dus het leek alsof ik ergens kwam waar ik als een soort van curiosa gezien werd. Terwijl voor mijn gevoel ik al zoveel geleerd had in het leven. Zoveel van wat er allemaal was en van de verworvenheden van de westerse samenleving. En dan kom ik hier en doe mensen alsof ik letterlijk vragen of ik in een boom woon. Hè? Dat soort vragen.
Dan ga je eigenlijk terug naar de wereldtentoonstelling.
Ja, en dat vond ik toch wel. Ik dacht, jemine, is dit het niveau van deze samenleving? En op het moment dat mensen zo weinig weten, nu nog, dan denk ik, ja, het niveau gaat heel langzaam. Het bewustzijn gaat maar heel langzaam over welke plek je als Nederland inneemt. Als we bedenken dat de Nederlandse geschiedenis gaat over kanon. Vanuit de klokken zijn de kanonnen gekomen. In Nederland zijn we de wereld gaan veroveren met de Bijbel in de hand. En wat veel mensen niet weten, met de seksualiteit. Heel veel van de jongeren die vonden het heel spannend om naar die oren te gaan, wat men exotisch noemt, om seksuele vrijheid daar te beleven. En al dat soort zaken weten we hier niet. Wat we weten is dat in ons Nederlandse bewustzijn zit, wij doen goed voor de wereld. En het moment dat iemand daar iets tegenin zou brengen, dan doet het natuurlijk ontzettend zeer. Hoezo doen wij niet goed? Wij doen toch zo goed voor Afrika. Wij geven toch geld in een collecte. We weten in dit land zo weinig van de geschiedenis zoals we erin hebben gestaan. Zoals ook vluchtelingen behandeld worden. Mensen die hier naartoe komen, die een onevenredig deel krijgen van de rijkdom die bijvoorbeeld in Afrika bezitten. Alle rijkdom vindt hier plaats. Ik bedoel, dat mobieltje wat ik nu net uitzette, dat zou niet bestaan zonder de grondstoffen van
van Congo, hè?
Ja. En we weten dat niet. En de oneerlijkheid die er is. En het is heel moeilijk. Ik zeg, we zwemmen in het water van het kolonialisme. Maar het is heel moeilijk.
Hoe werkt dat mechanisme dat mensen dus niet willen weten? Dat is het toch? Niet onder ogen willen zien?
Er zijn verschillende mechanismen. En de psychologische mechanismen die een rol spelen, We willen graag niet de slechtheid in onszelf zien. En de slechtheid projecteren we graag op een ander. En dan zijn wij weer goed. En ik zie continu hoeveel geprojecteerd wordt op de ander. En met name op de vreemde ander. De ander die van buiten komt. De ander die gekleurd is. De ander die zwart is. En zolang we de ander als het gevaar kunnen zien, hoeven we onze eigen problemen niet onder ogen te zien. Mm-hmm. Als het gaat bijvoorbeeld over hoe wij hier in het land, als het gaat over het geweld tegen vrouwen en kinderen. We doen alsof dat alleen maar voorkomt bij mensen uit het buitenland. En als we het projecteren op zogenaamde testosteronbommen, dan is het vanzelfsprekend dat wij hier in Nederland dat niet zijn.
Dan ben je er even klaar mee.
Dan ben je er klaar mee. Ja. Wij zijn gevrijwaard, wij doen het niet, het is de ander die het doet. Ja. Dus daar zie je dat mechanisme van, als we de slechtheid kunnen projecteren op een ander, dan zijn wij het niet en dan kunnen wij doorgaan met het idee dat we goed zijn. En dat is ook het hele discours nu als het gaat over de afgelopen maand. Het is nu even rustig waarbij het gaat over Zwarte Piet. Hoezo? Ons feest. Racist? Hoe kan ik? Nee. De oorsprong van het geheel was niet je bent racist. Duidelijk hebben Quincy Gario en Jerry hebben gezegd. Jerry Afrije. Zwarte Piet is racisme. Niemand heeft gezegd, jij bent het.
Het fenomeen.
Precies. Maar men heeft het fenomeen vastgepakt. Men heeft het persoonlijk gemaakt. En men is ten strijde getrokken. Men is letterlijk ten strijde getrokken. En het antwoord is, en de leuze is gebleven, het is racisme. Laten we er naar kijken. Maar dat persoonlijk maken, denken dat gaat over mij, het gaat over mij persoonlijk. Ik heb het gedaan. Ja, natuurlijk zijn er mensen waarvan je kunt zeggen, jij bent een racist. Maar er zijn zoveel mensen die dit in onschuld hebben gedaan. Nou, op het moment dat je onschuldig bent, ga, als er iets over gezegd wordt, ga dat na. Ga in discussie met mensen. Nee, ga in dialoog met mensen. Een van de zaken die Jerry fantastisch doet, om altijd in dialoog te blijven. Er zijn onderwijspakketten zijn er gemaakt. Wat we willen, als we zaken willen veranderen, is dat we willen ons verhouden tot onze geschiedenis. We willen weten wat erin zit. We willen de verschillende perspectieven zien. En we willen gaan begrijpen.
De reacties tegen Jeffrey Afrije en tegen Quincy Gario, die waren soms bijzonder racistisch van aard.
Ja.
Heeft het nog iets te maken met dat het ook een soort strijd is tussen hoogopgeleid en laagopgeleid? Heeft het daar nog iets mee te maken?
Hoogopgeleid en laagopgeleid.
Ja, zit daar een factor in?
Je moet me even uitleggen hoe je op die vraag komt.
Wanneer ik bijvoorbeeld in de zaal keek afgelopen dinsdag, mm-hmm, dan heb ik het gevoel dat ik onder hoogopgeleide begreep. Quincy Gario en Jeffrey Afrije en u, die acht ik ook hoogopgeleid. Terwijl de uitwassen van de racistische uitspraken, bijvoorbeeld het filmpje dat tegen Sylvana, mm-hmm, gericht was. Mijn gevoel zegt dat daar ook iets zit van de strijd, het vechten tegen de elite.
Het vechten tegen de elite?
Tegen de elite, ja. Men wil ons iets afnemen.
De elite wil mij iets afnemen?
Ja.
Ah, de elite wil mij iets afnemen. Nou, als we het over de elite hebben. Jerry Afrije en Quincy zijn begonnen. En toen zij zeiden, Zwarte Piet is racisme. Als we het hebben over de hoger opgeleiden. De hoger opgeleiden waren ook behoorlijk tegen het scheen geschopt.
Dat is zeker zo, ja.
En we zien een ontwikkeling in de samenleving. Toen wij in het aan de dialoogtafel zaten met toen onze vicepremier.
Ze komen en gaan, hè?
Nee, onze. Jee, maar hoe kan dat nou? ons PvdA-voorman.
Asje.
Asje.
Ja.
Toen Asje zei, oké, laten we een dialoog op de doogtafel hier op het ministerie organiseren. Dan zaten daar, je zou kunnen zeggen, pro-Zwarte Pieten en anti-Zwarte Pieten. En de mensen die daar aan tafel zaten, dat waren geen domme mensen, zou je kunnen zeggen. En de discussie, het leek op het moment dat de discussie leek te kantelen. Zo van, ja, we begrijpen het. Gebeurde er iets waarbij de ratio op dat moment weggekaapt werd. En ik denk dat die ratio die weggekaapt wordt op dat moment, dat is de emotie. Het heeft mij dus ook geleerd dat het land waarin wij wonen, waarvan we dachten, dit land is zo nuchter, want daar gaan we prat op, we zijn zo nuchter. Ik was blij om te zien dat het ook een construct was. Want nu kwamen alle emoties tevoorschijn. En ik denk dat zowel bij de zogenaamde elite of de zogenaamde hoger opgeleide, als bij de mensen die praktisch opgeleid zijn, dat daar sprake is van emoties die een rol spelen. En dat we willen leren hoe die emoties te kanaliseren. En als er één ding is wat we nog moeilijk kunnen, omdat emoties niet zaken zijn die voor ons gemeengoed zijn. We hebben ze wel, maar in principe is het ondergeschikt aan ratio. Maar we moeten weten dat ons ratio juist gestuurd wordt door die emoties. En zolang we dat niet doorhebben, zolang we denken dat we zeggen dat dat rationeel is, en niet snappen dat dat voortkomt uit wat we noemen het emotioneel lichaam, het limbisch systeem waar zoveel in is opgeslagen. Ja, dat besef moeten we hebben. Ik moet je zeggen dat ik in mijn opleiding, ik vraag het ook vaak aan psychologen. Wat heb je geleerd over emoties? Ik stond laatst weer voor zo'n grote zaal waarbij ik vroeg, oké, je hebt het over emoties, vertel me nou wat je geleerd hebt. En dan is de zaal stil. Want letterlijk over emoties geleerd, wat zijn dat, hoe zit het in elkaar? Niets. Maar wel ratio. En dus dat cognitieve deel, dat laatste deel dat ontwikkeling gekomen is dat van het brein. Ik heb het ook over de natuur heel kort in mijn voorstelling. Maar het gaat erom dat wij denken dat wij de enige zinnige wezens zijn op deze aarde. En omdat we onze manier van kijken ervoor zorgt dat we alle andere zinnigheid die er is in de wereld, dat we dat niet zien. De zinnigheid van de natuur, de zinnigheid van de planten, de zinnigheid van de bomen, wat het allemaal, de manier waarop dit soort natuurelementen met elkaar communiceren, hebben wij geen weet van, omdat we dat niet kunnen zien. En datgene wat we zelf hebben, waar we dagelijks mee omgaan, emoties, daar hebben we ook geen weet van. We hebben veel te leren.
Wat stelt er dan voor dan? Want we zijn, die discussie is nu was natuurlijk al veel langer gaande, maar hij is veel meer mainstream geworden nu. Bent u tevreden over het resultaat waar we nu zijn?
Waar we nu zijn, ik heb ontzettend veel respect voor Mitchell, Jerry, alle mensen die eigenlijk zeggen van hoe kunnen we met elkaar voor een beter Nederland zorgen? En de wijze waarop zij steeds weer opnieuw denken, hoe kunnen we dit duidelijk maken?
Je moet er maar zin in hebben, inderdaad.
Ik vind, ik heb respect voor wat zij aan het doen zijn. Maar het is niet zomaar wat ze doen. Ze kennen de geschiedenis. Mm-hmm. Ze kennen de geschiedenis van het racisme. Ze weten wat er in de verschillende delen van de wereld gebeurd is, wat er ontkend is. En het is dus niet een emotie alleen die hun drijft. Het is de kennis die er is, waaruit ze steeds weer opnieuw zeggen, en dit is rechtvaardig. Hier moeten we naartoe. Het wil en het moet een feest zijn voor elk kind hier in Nederland. En we leven nog steeds met de gedachte alsof we in Nederland geïsoleerd leven. En wij mogen overal komen. Het is heel bijzonder dat Nederlanders, witte mensen zich niet realiseren dat ze overal maar kunnen komen, overal het vliegtuig kunnen pakken, overal maar binnen kunnen stappen en alles maar kunnen kopen en kunnen doen. En er is vast iemand die niet luistert en zegt, maar ik niet, ik heb een uitkering, ik kan niet gaan. Het gaat niet over die ene persoon als individu. Het gaat erom dat je als wit persoon een paspoort hebt waar je overal mag komen. En waarbij het lijkt alsof jij ook de baas van de wereld bent. Maar je bent het niet. In economische zin hebben we inderdaad hier veel mogelijkheden. Maar de baas zijn we niet. Als we werkelijk dat vermogen hadden om ons te realiseren wat je... Ik moet het misschien even uitleggen. Meestal, als mensen praten over baas zijn, zeg ik, wat voor baas ben je dan? Ben je een baas die de voorwaarden schept waarin iedereen het goed heeft? Of ben je een baas die ervoor zorgt dat die het alleen beter krijgt? Wat is de invulling van leiderschap? Hoe doe je dat? Als het al zou zijn dat de witte mens de leiders zouden zijn van de wereld, dan valt er heel veel te leren over hoe doe je dat en welke condities creëer je waarin iedereen tot zijn recht komt. Mm-hmm. We weten dat dat niet het geval is. Eén, we weten dat witte mensen niet de leiders van de wereld zijn, maar dat ze dat leiderschap met wapens willen bevestigen. En dat is ook het verhaal geweest sinds het begin van het kolonialisme, met wapens. En we willen heel graag snappen dat wij het paspoort hebben, dat we overal kunnen komen, en dat we met wapens steeds meer en meer en meer kunnen doen. En daar waar men niet wil luisteren, nog steeds, komen de wapens tevoorschijn.
Dat zie je steeds terugkomen, inderdaad. U had het net ook even over hoeveel respect u heeft voor Quincy Cario bijvoorbeeld en Jeffrey.
En Jerry.
Jerry. Ja. U heeft zelf ook eventjes in de toch wat meer in de belangstelling gestaan toen u lijstduwer was bij één.
Ja.
Hoe vond u dat om dat mee te maken, om echt dus volop in de belang, nog meer in de belangstelling te staan?
Nou, ik heb toen het artikel... Het was toen artikel 1 en het werd bij 1. En toen moest ik echt een keuze maken van wat doe ik. Want de niet aflatende druk die er op je zit. Dat was bijvoorbeeld het moment dat ik nee gezegd heb. Toen ik gevraagd werd om mee te gaan met artikel 1. Toen dacht ik, ik moest echt een keuze maken. Ik ben zo oud, ik ben met mijn vak bezig. Wat ga ik nu doen? Want die politiek die slorpt je hele hebben en houden op.
Ja, mensen worden mensen van mij bijeen worden bedreigd.
Het is absoluut naar.
Bent u ook bedreigd?
Ik ben gelukkig niet bedreigd. Het is absoluut naar. Wat wel, kijk, ik ben wel benoemd. Ik ben naar benoemd.
Ja.
Zo.
Ja.
De dingen die men over je zegt, die zijn niet fijn. Maar ik heb in ieder geval ben ik niet tegengekomen dat er een bedreiging geuit is. Maar de manier waarop men over je spreekt, zonder je te spreken, wat is je bedoeling precies? En het is gewoon time consuming. Het is emotioneel uitputtend. En ik heb dus ook heel veel respect voor Savannah. En iedereen om haar heen. Want wat er op haar afkomt. Veel mensen die zullen nu weer zeggen, ik heb ergens ook iets gelezen. Dat ik de psychiater, in ieder geval, dat ik als psychiater woorden uit, zoals Sylvana dat zou willen. Ik heb in artikel 1, toen en nu bij 1, heb ik de meest wonderlijke bijeenkomsten gehad. Want er was niet één mening. Als er sprake was van het discussiëren van een onderwerp, dan hoorde je dat vanuit verschillende hoeken. Het was of iemand die uit een bepaald deel van Afrika kwam, of het is iemand die transgender is, een transgender man of een transgender vrouw, dus een transman of een transvrouw, of je hoorde het vanuit het mannelijk perspectief of uit het vrouwelijk perspectief. Of je hoorde het vanuit iemand die ziek is, hè, mentale probleem. Elk perspectief dat je maar kunt bedenken, hè, de hele LHBTQ-gemeenschap was aanwezig. Je kunt niet met één mond spreken. Wat je wel doet, is dat je naar elk argument luistert, naar elke visie luistert. En daar wil je naartoe.
Maar time consuming, zei u dus inderdaad. Hè?
Time consuming.
Kun je beter op de planken gaan staan. Vanavond weer.
Ja, vanavond bij mijn park.
Was je het vergeten?
Nee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen komen vanavond naar het Bijlmer Park Theater.
Hoe laat begint het?
Ik dacht 8 uur.
Moet
ik even kijken?
Nou, rond 8 uur moet ze in ieder geval binnen zijn.
In ieder geval acht uur moet iedereen binnen zijn.
U treedt ook nog op in Arnhem.
In Arnhem, ja.
In Amersfoort.
Amersfoort.
In Heilo.
En Utrecht.
En Utrecht ook nog.
Vandaag is het donderdag, hè?
Ik kan het zeker aanraden. Ik was geraakt.
Echt waar?
Ik was geraakt, zeker.
Oh, dat vind ik fijn. Ja. Maar mag ik dan ook vragen waarom?
Nou, toch wel confrontatie, denk ik. En ik hou ervan, en dat is een compliment nu, maar niet omdat u hier nu zit. Ik hou ervan om naar wijze mensen te luisteren.
Oh, wat.
Ja. En met een stok wordt u nog wijzer. Meneer Helberg, heel hartelijk dank. Fijn dat u hier was.
Ik hoor iets op de achtergrond.
U hoort het muziekje wat betekent dat de uitzending afgelopen is.
Oh, ja. Heel erg bedankt, Mieke.
Ja, u heeft hierop gedanst.
Klopt.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.